Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed, daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer de Europese Unie versus Polen en het Oost-Europese perspectief. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht, ja, het Midden-Europa van West-Europa, Mathieu Segers.
Ja, hoi Annette. Fijn dat we er weer zijn en dat het café open is. We hebben veel te bespreken.
Straks richten we de blik dus op Polen en Hongarije. Maar eerst, er is ontzettend veel gebeurd sinds we elkaar de laatste keer spraken. Een nieuw Westers militair pact, AUKUS, zonder EU-landen. De energiepolitiek van Poetin, die we allemaal in onze portemonnee voelen. Maar jij wilde het per se nog even hebben over Koerts en Kermit de Kikker. Eerste keer dat we een kikker in ons café hebben. Dat moet je even uitleggen.
Ja, inderdaad. Kermit de Kikker die maakt zijn opwachting via Boris Johnson, die een reputatie heeft hoog te houden en ook dit jaar weer heeft waargemaakt bij zijn toespraken voor de Verenigde Naties in New York.
And when Kermit the Frog sang, it's not easy being green. You remember that one? I want you to know that he was wrong. He was wrong. It is easy. It's not only easy, it's lucrative and it's right to be green. He was also unnecessarily rude to Miss Piggy, I thought, Kermit the Frog.
En hij probeerde daar eigenlijk de essentie weer te geven van alle groene ambities op dit moment. Dat wel ambities zijn in woorden, maar dat het niet makkelijk zal zijn om ze waar te maken. Ja, en dat blijkt natuurlijk iedere dag meer met de gasprijzen. Je duidt er al op. Dus daar komen we in de komende weken en maanden zeker op terug, Annette.
Ja, het was een typische Boris Johnson toespraak. Dus hij gaf Kermit overigens geen gelijk. Hij zei het is wel easy to be green.
Ja, maar het was een dubbele boodschap. Want Boris heeft gewoon weer geleverd. Hij komt altijd met verrassende bronnen en hij maakt het iedere keer weer waar bij de Verenigde Naties in New York. Zijn conferentie was ook dit jaar weer van niveau.
Dan een iets serieuzere zaak, het aftreden van de Oostenrijkse bondskanselier Kurz vanwege een corruptieschandaal. Waarom wilde je daar nog even bij stilstaan?
Nou, ik wilde daarbij stilstaan omdat op zichzelf is dat belangrijk Europees nieuws. Want Kurz was iemand die zich manifesteerde in de Europese politiek. Die allerlei initiatieven nam. Die ook aangaf van je hoeft niet altijd pro-EU te zijn om in de EU dingen voor elkaar te krijgen. Misschien moet de hele Europese Unie wel een heel andere kant op dan waar die zich in ontwikkeld heeft de laatste decennia. Dus dat was een zichtbare politicus. Die is nu weg. Dat betekent iets voor het Europese krachtenveld. Maar het is ook wel interessant in een wat breder perspectief. Politico. Het grote Amerikaanse medium dat ook een Europese poot heeft en eigenlijk de vaste verslaggeving doet over het politieke spel in Brussel. Die heeft het vandaag bijvoorbeeld over the parties over for Europe's center-right. Dus het feest voor het rechtse midden is voorbij in Europa. En daar staat een groot plaatje bij van Kurz. En op de achtergrond zie je ook Angela Merkel weglopen. Maar dit staat natuurlijk voor een bredere beweging. De afgelopen 10 jaar zijn in de Europese politiek gedomineerd door de opkomst van centrumrechts en ook wel rechts. En Kurz was daar een posterboy van die beweging. En er zijn nu toch allerlei tekenen, bijvoorbeeld de Duitse verkiezingen waar de Sociaaldemocraten weer gewonnen hebben. Maar ook dit soort schandalen die ertoe leiden dat allerlei rechtse leiders eigenlijk het veld moeten ruimen. Kurz, Babiš, gaan we het nog over hebben in Tsjechië. Zijn tekenen dat de trend de andere kant op aan het gaan is misschien. En dat is wel interessant om te zien. En daarbij nog een laatste opmerking waarom het goed is om hier toch even bij stil te staan. Dat dit gebeuren in Oostenrijk ook nieuws is in Nederland. En dus ook trans-Europees nieuws is en door Politico dus bijvoorbeeld groot gebracht wordt, ook in een bredere context. Dat betekent toch ook wel, Annette, dat er langzamerhand een politieke, publieke ruimte is aan het ontstaan in Europa. Die een bredere interesse krijgt bij het publiek dan tot dusver gebruikelijk was. En dat is misschien wel goed nieuws.
Goed, in ons café dit keer aandacht voor 3 van de 4 Visegrad-landen, want het is spannend in het oosten van Europa, of moeten we zeggen Midden-Europa?
Ja, dat hangt er een beetje van af aan wie je het vraagt. Dus ik ben wel eens streng gecorrigeerd door de Hongaarse ambassadeur in Nederland, toen ik het had over Oost-Europa. Toen zei hij, ja, maar daar hoort Hongarije niet bij, beste meneer Segers. Wij zijn Centraal-Europa en liever nog Midden-Europa. En eigenlijk zijn we het centrum van Europa. En toen begon hij wat dingen uit te leggen, waar hij op zich heel erg gelijk in had vanuit historisch perspectief. Dus hier moeten we mee opletten. Oost-Europa is Polen, denk ik. Ik denk dat we dat wel met veiligheid kunnen zeggen. Maar Midden- en Oost-Europa is ook een klein stukje van zuidelijk Polen. En eigenlijk alles wat daar dan ook weer onder ligt. Dan hebben we het over Tsjechië, waar we het vandaag over gaan hebben, maar ook over Hongarije. Dus inderdaad, het is goed om hier gewoon precies te zijn. Want dat hoort erbij als je serieus wil praten over wat er in deze landen aan de hand is en hoe ze zich positioneren in de Europese Unie.
En het is daar spannend, hè?
Ja, het is zeker spannend. Het is zeker spannend. Binnenlands politiek, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar ook in de confrontatie met de Europese instituties. De Europese Commissie, het Europees Hof van Justitie, het Europees Parlement. Allemaal staan ze in slagorde klaar tegen de provocatieve politiek van op dit moment met name Polen, maar zeker ook de laatste jaren en op de achtergrond constant aanwezig, Hongarije. En ook Tsjechië heeft in dat koor meegezongen de afgelopen jaren. Dus dat lijkt nu tot een hoogtepunt te gaan komen rondom de kwestie Polen en in Hongarije ook, omdat daar verkiezingen aankomen.
Ja, en zoals altijd hebben we daarvoor ontzettend mooie gasten uitgenodigd.
Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen, Annette. We hebben hele goede gasten in het café vandaag. Over Tsjechië spreken we met onze stamgast en Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad, Han-Dirk Hekking. Hij was onlangs in Tsjechië om de verkiezingen daar te verslaan. En over Polen en Hongarije, daar gaan we de diepte mee in met Jenne-Jan Holtland. Die gaat bij ons aanschuiven. Hij is in Nederland op dit moment, dus dat kwam goed uit, vanwege zijn roman De Koerier van Maputo, die gelanceerd wordt. En hij gaat binnenkort weer terug naar zijn nieuwe standplaats Beirut, waar hij de Arabische wereld voor de Volkskrant zal verslaan. Maar hij wilde toch graag nog een keertje praten over de landen waar hij de afgelopen 5 jaar verslag over deed. En dat zijn Polen en Hongarije. En daar zijn wij heel erg blij mee, want dat geeft ons de kans om dieper op de kwesties aldaar in te gaan vandaag.
Jenne-Jan, heel fijn dat je er bent. Niet vanuit Beirut, maar vanuit Bodegraven.
Ja, klopt. Ik ben onderweg naar familie en de NS-trein reed niet verder. Dus het is even bij Bodegraven gebleven, maar ik hoop straks verder te reizen. Ik moet een kleine correctie plaatsen bij de introductie die ik verder heel, heel fijn vond. Mathieu had het over een roman, die heb ik nog niet geschreven. Wie weet komt dat in de toekomst nog een keer, maar ik heb een journalistiek boek geschreven. Een journalistieke roadtrip, zeg maar, naar Zuid-Afrika. Dus
Maar wel met romanallures, Jenne.
Ja, vanzelfsprekend met allerlei literaire pretenties die je erbij kunt verzinnen. Maar het is geen roman.
Goed, laten we het hebben over Polen als eerste. Jenne-Jan, vorige week stelde het Poolse Constitutionele Hof dat het Poolse recht belangrijker is dan het EU-recht. Nou, we hebben het allemaal meegekregen. EU-leiders stonden op hun achterste benen. Tienduizenden Polen gingen de straat op. Was dat een te verwachten nieuw hoofdstuk bij het verhaal wat je al die jaren hebt gevolgd?
Ja, ik denk het zeker. Sterker nog, ik denk dat het een... voor mij leest het als het zoveelste hoofdstuk van een heel dik boek dat ik al heel lang aan het lezen ben. En dat ook nog lang niet afgelopen is. Dus vorige week gingen mijn gedachten terug naar eigenlijk een van de eerste interviews die ik deed toen ik naar Polen verhuisde in de herfst van 2016... En dat interview was met de vertrekkend voorzitter, de vertrekkend president moet ik zeggen, van het Constitutioneel Hof. Die man heet Andrzej Rzepliński. En die zei toen al, beste mensen, ik ben afgestudeerd of gepromoveerd zelfs geloof ik op het werk van Lenin. Die rechters in een hoekje zette en zei dat ze de revolutie in de weg stonden. En dat voltrekt zich hier ook. Nou goed, hij gebruikte hele grote woorden destijds, maar voor mij was de toon toen al wel gezet. Die man moest weg zijn. Zijn termijn zat erop. En in de 5 jaar daarna, toen ik in Warschau woonde en daarna ook in Budapest, is dat Constitutioneel Hof natuurlijk helemaal naar de hand gezet van de Poolse regering. Met als gevolg de uitspraak op bestelling van vorige week. die zich in die zin al heel lang aandiende. Ja, dus ja, het is in die zin een herhaling van zetten, hoe wrang ook. En echt als een verrassing komt dat niet.
Nee, voor jou niet. Maar er ging toch een schok door de Europese hoofdsteden. Ook door Huize Segers?
Nou, door Huize Segers iets minder. Dat zal ik straks toelichten. Maar door de Europese hoofdsteden wel degelijk. En er is natuurlijk echt iets aan de hand. Hè? Dit was een politiek-diplomatieke schok. Niemand had verwacht eigenlijk. En we hebben navraag gedaan op diverse plaatsen. Onder andere ook bij de ambassade in Warschau. Niemand had verwacht dat de Polen het zo snel, zo hard zouden spelen. Want ze zetten het nu enorm op scherp. En iedereen is nu een beetje op zoek naar de achterliggende ratio van deze tactische zet van de Poolse regering. Om het zo hoog op te spelen. We gaan daar dadelijk dieper op in. Wat ik voor dit moment belangrijk vind om alvast te zeggen, is dat dit niet alleen eraan zat te komen in Polen. Deze confrontatie met het, zal ik maar zeggen, de EU-rechtsorde, maar ook eigenlijk in andere Europese landen sluimert al lang een soort gevoel dat misschien de juridische kant van de Europese Unie erg sterk is. Dat die wel erg beknottend werkt op sommige punten voor de rechtsorde in de lidstaten. En in dat opzicht is het weliswaar een hele radicale opstelling die Polen kiest. Maar ze doen dat wel in een dossier wat nu al een aantal decennia sleept en wat bijvoorbeeld ook voor de Britten in de Brexit een belangrijk punt was. Dat die, zoals men dat dan noemt, het alsmaar uitbouwen van die Europese rechtsorde, die eigenlijk een aanvullende rechtsorde hoort te zijn op de nationale rechtsorde, dat die uiteindelijk voorbij dat aanvullende kader gaat en in de plaats gaat komen van een nationale rechtsorde. Ja, en dan krijg je allerlei tegenbewegingen in die nationale politiek, waarvan men zegt, ja, misschien gaat dit toch een stapje te ver. Dus onder de oppervlakte van deze radicale opstelling van Polen, want dat blijft het, ligt een groter vraagstuk over dat eigenlijk gaat over het uitkristalliseren van de balans tussen de nationale en de Europese rechtsorde. En dat is wel degelijk ook een inhoudelijk urgent dossier.
En hoe zat het nou in Huize Segers?
Nou, in Huize Segers zat het. Misschien kan ik het beste samenvatten met een anekdote die ik opgeduikeld heb uit de dagboeken van Frits Bolkestein, toen die nog eurocommissaris was onder Prodi. Die citeert op een gegeven moment Romano Prodi, die destijds, toen Frits Bolkestein eurocommissaris was, voorzitter was van de Europese Commissie, als volgt. Prodi schijnt tegen hem gezegd te hebben, en nu citeer ik, er zijn twee arrogante volkeren in Europa. De Spanjaarden en de Polen. Nou, ik laat even aan de luisteraars om hier verder exegese te doen vanuit het eigen perspectief. Maar waarom ik deze anekdote aanhaal, is omdat de Polen bekend staan in de Europese Unie als keiharde onderhandelaars. Keiharde onderhandelaars die altijd het onderste uit de kan weten te halen, dus ook met resultaat. En zij doen dat inderdaad altijd op een tamelijk arrogante manier. Dus ze onderhandelen niet alleen hard, maar ze onderhandelen ook arrogant. En dat is een stijl die men eigenlijk niet zo gewend is. Dus daar schrikt men vaak ook van. En als je het wat meer hebt meegemaakt van binnenuit, dan ben je niet verrast dat Polen af en toe kiezen voor een keiharde aanval, omdat dat ook tactisch kan zijn. En daarom was ik iets minder verrast, want ik heb al vaker ijskoude momenten meegemaakt met Poolse diplomaten, kan ik je zeggen. Ook in settingen waar je dat niet verwacht. Dus een heel warm aangekleed restaurant met goed eten, obers en allerlei andere decorum facetten. Daar kunnen de Polen het ijskoud spelen. En niet 5 minuten, maar rustig 2 uur lang.
Herkenbaar, Jan?
Ja, zeker. Nee, ik kan wel in herinnering roepen het moment. Misschien herinneren de luisteraars zich dat ook. Dat Donald Tusk herkozen zou worden als president van de Europese Raad. Ja, en Polen heeft toen tot ontsteltenis van alle andere lidstaten gezegd, wij willen die man daar niet hebben. En dat heeft, moet ik even uitleggen, dat heeft ermee te maken dat de huidige regering is natuurlijk zwaar gekant tegen Tusk. Tusk hoort bij Burgerplatform, bij Centrum Rechts. En de huidige regering is anti-Tusk. Dus die hebben toen tegen hem gestemd. En het gevolg was dat we dus een stemming hadden van 27 tegen 1. 27 lidstaten in Europa, toen nog met de Britten erbij, waren voor. En Polen was in zijn eentje tegen.
We moeten misschien heel even uitleggen, Jenny-Jan, als we wat achtergrondgeluiden horen, dan komt dat omdat jij nu dus gestrand in een café zit. Hè? Dus volgens mij kwam er net een hond binnen.
Ja, dat klopt. ik hoop dat het niet storend is, maar inderdaad.
Maar ik benoem het even, zodat we weten waar het vandaan komt.
Ja, zeker.
Maar goed, voordat we ingaan op hoe nu verder, eerst een poging samen met jou, Jenny-Jan, om dat Poolse perspectief wat beter te begrijpen. Toen jij 5 jaar geleden in Polen aankwam, toen zagen wij Polen nog als het lievertje van de EU-klas. Integratiekampioen. Ja. Een stabiel euroland. Ja. Hebben we toen dan dingen over het hoofd gezien?
Ja, ik denk het wel. Ik denk absoluut. En ik zelf natuurlijk ook. Hè. Dus toen ik in Polen aankwam 5 jaar geleden, heb ik me natuurlijk ook in rap tempo het Poolse perspectief eigen moeten maken. En wat ik merkte is dat, kijk, al in de jaren 90, toen Polen net als hoop andere Midden- en Oost-Europese landen in de wachtkamer stond om toe te treden, zijn er allerlei instituties opgetuigd. En dat moest ook in flink tempo. Dus het ging over een onafhankelijke rechterlijke macht, een fatsoenlijke belastingdienst, noem het allemaal maar op. En het gevolg van dat tempo is natuurlijk dat er is weinig tijd geweest om ook vertrouwen te winnen. We moeten niet vergeten dat als je vraagt aan de gemiddelde Pool, hè, van wat vindt u eigenlijk van een rechtbank? Hebt u wel eens voor de rechter gestaan? Dat een hoop mensen, ook mensen, kennissen van mij, vrienden die ik heb, die hebben buitengewoon, kijken best wel neer, zeg maar, op rechters, vinden het vaak wereldvreemde types, hebben niet echt een hoge pet op van de rechterlijke macht. En dat heeft te maken met die toetredingstijd. Hè? Dus in Nederland is daar ook decennia overheen gegaan. Voordat er echt vertrouwen bestond in alle instituties die we hebben. En ik denk als je om terug te komen op je vraag van hebben we iets gemist? Ik denk dat er onderschat is dat als je instituties hebt dat die op papier weliswaar er prachtig uitzien, maar dat het vertrouwen daarin natuurlijk ook heel wezenlijk is. En dat ontbrak in Polen. De rechterlijke macht stond kwetsbaar en is daarom ook heel makkelijk ten prooi gevallen eigenlijk aan een politieke overname in feite. Dat is absoluut iets wat we over het hoofd hebben gezien. Misschien nog een tweede punt, iets wat ik ook altijd opvallend vond, is in West-Europa denken we toch al heel snel van, goh, die Polen hebben toch ook enorm geprofiteerd van de toetreding. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook wel zo, maar je kunt ook wel eens kijken naar de kwaliteit van banen. Veel mensen die ik sprak, in met name buiten de steden, werken voor allerlei grote multinationals die ook op een volgende dag kunnen besluiten om zich ergens anders te vestigen. En wat ik vaak hoorde van mensen is dat ze zeiden, ja, we voelen ons inwisselbaar. Hè, dus de kwaliteit van leven is natuurlijk enorm toegenomen sinds de toetreding tot de Europese Unie. Dat is onmiskenbaar zo. Maar mensen hebben nog niet het gevoel dat dat ook heel veel baanzekerheid oplevert.
Mathieu?
Ja, ik ben het daar in grote lijnen heel erg mee eens. Ik kan er misschien 2 dingen aan toevoegen. Op de achtergrond speelde in die laatste decennia in Polen, maar ook in andere Midden- en Oost-Europese landen, maar in Polen heel prominent, 2 krachten die elkaar eerst positief versterkten en die nu een beetje tegenover elkaar staan. Dus heel belangrijke kracht altijd is dat anticommunisme. Dus er zit een trauma in die hele regio natuurlijk, maar in Polen zeer zeker. En daarom zijn ook instituties als de kerk nog heel prominent. Er zit een trauma tegen dat communisme. Dus, en dat is ook voor deze regering, de PiS-regering, echt een heel erg belangrijk kernpunt. Anticommunisme. In het begin dat Polen toegetreden was tot de Europese Unie, ging dat anticommunisme hand in hand met de neoliberale agenda, zoals we dat tegenwoordig noemen, van de Europese integratie. Want dat paste, leek goed bij elkaar te passen. Tegen het communisme, voor het liberalisme, privatiseren, handelsbelemmeringen weghalen, economie die groeide. Wat dat betreft was Polen echt een enorm succes. En nog steeds eigenlijk economisch. Maar dat is macro-economisch. En dan kom je op het verhaal van Jenny-Jan. Als je gaat kijken naar de micro-economie, als het ware, naar de mensen, dan ligt het beeld heel veel genuanceerder. Dan zou je best wel kunnen zeggen dat het stabiele anticommunisme teleurgesteld is geraakt in dat neoliberalisme. En dat eigenlijk nu een beetje ziet als een nieuwe vorm van potentieel totalitarisme. Dus zoals het communisme totalitaristisch was. Zo wordt dat liberalisme vanuit de Europese Unie nu ook vaak ervaren, aangevoeld als een potentieel totalitaristische kracht die dus het leven van de gewone mensen in een keurslijf gaat dringen. En dat zei Jenne Jan net heel treffend, denk ik. Dan voel je je dus inwisselbaar. En daar hoort bij dat vanuit West-Europa hierop gereageerd is op dit soort oprispingen van gevoelens in een land als Polen. Met het wegwuiven van dit soort gevoelens door te zeggen, ja, maar jullie hebben het toch beter. Ja, maar wij geven toch allerlei geld aan jullie. Ja, maar wij hebben toch de markt geliberaliseerd. Jullie mensen kunnen nu toch reizen. Ja, maar die arbeidsmigranten, we weten ondertussen waar zij werken. Hè? We hebben het fragment van die Poolse arbeidsmigrant in Groot-Brittannië een paar weken geleden gehoord via de social media.
Yesterday, ministers said they'd let in 5,000 foreign lorry drivers until Christmas Eve. But Tomasz Orlinski, a Polish lorry driver who lives in Glasgow, says EU drivers don't want to work in the UK.
To think that the migrants are like tap with water, which you can open and close where you need it, it's just insolence. You know, you even got this posters everywhere, dog is for life, not for Christmas. And this is how you treat your drivers. You just want them to come to rescue and then bugger off when you don't no longer need them.
Dat is precies eigenlijk wat Jenne Jan zegt. En dan ook nog eens een keer op trans-Europese schaal. Dus een inwisselbaarheid van mensen. Zonder dat er omgekeken wordt naar hun welzijn en eigenlijk naar hun mensenrechten.
En daarom is er ook het gebrek aan vertrouwen in de instituties.
Precies, precies. Ja. Dus en ik denk dat echt deze kracht, die dus eigenlijk groeit op dat anticommunisme, dat is de constante, die hebben we helemaal verkeerd ingeschat in West-Europa door maar te blijven kijken naar die markt en maar te blijven geloven niet alleen in convergentie van de macro-economische cijfers, maar ook in convergentie van cultuur en maatschappij. En dat is natuurlijk echt te makkelijk gedacht. Je zou ook kunnen zeggen lui.
Jan, jij hebt tijdens je correspondentschap veel geschreven over het verschil tussen het platteland en de stad.
Ja.
Hoe groot is dat verschil en hoe heeft zich dat de afgelopen jaren ontwikkeld?
Enorm. Dat verschil is gigantisch. Als ik de stad waar ik woonde, hè, in Warschau, maar later eigenlijk ook in Boedapest en Hongarije, als ik die stad verliet, dan was het natuurlijk alsof ik in een ander land kwam. De Warschau en Boedapest zijn steden die heel veel lijken, steeds meer lijken eigenlijk op die in West-Europa. De koffiehuizen, de cafés, de discotheken. Ook de kledingwinkels, noem het allemaal maar op. Dat is eigenlijk heel veel hetzelfde. Dan verlaat je de stad, dan worden de wegen slechter. Dan zie je uitgestrekte akkervelden. Dan zie je mensen met de type banen waar Mathieu en ik het net over hadden. En dan zie je inderdaad ook een heel andere kijk op de wereld. Ik zal nooit vergeten de eerste keer dat ik op het Hongaarse platteland kwam en een man sprak op een soort platte soort visserssloep. En die man begon over George Soros. Ik dacht, wat is dit? Vanuit zijn belevingswereld begon onmiddellijk. Zei, ja, jullie journalisten hebben het nooit over het internationale grootkapitaal. En het gezicht daarvan is George Soros. Nou goed, voor de liefhebbers, Soros is natuurlijk een geboren Hongaar. Dus dat is voor Hongaren altijd een thema. Maar ik noem dit eventjes, omdat die thema's van wat in Amerika ook altijd wel de culture wars wordt genoemd. Migratie, maar ook NGO's, gender ideologie, wat een verschrikkelijk lelijk woord is, maar ik denk dat mensen zich er iets van een voorstelling van kunnen maken. LHBT, dat soort thema's op het platteland sloegen die altijd enorm aan. Het gevoel dat daar een conflict over bestaat, het gevoel waar Mathieu net ook naar verwees, dat Brussel, dat het Westen, de Hongaren of de Polen op het platteland iets probeert op te dringen. Dat sloeg daar altijd enorm aan. Terwijl in de steden om bij LHBT even te blijven, werden juist de emancipatie van LHBT is natuurlijk juist altijd enorm belangrijk gevonden. Dus die kloof, om terug te komen op je vraag, die kloof tussen stad en platteland heb ik eigenlijk zien verscherpen. Die polarisatie is enorm toegenomen. Die polarisatie zie je ook terug binnen gezinnen. Waarbij de ouders bijvoorbeeld nog heel kerkelijk zijn in Polen, heel katholiek. En de kinderen zich daar totaal niet in herkennen. En eigenlijk een heel ander wereldbeeld langzamerhand omarmen.
Polarisatie dus. Jij schreef in een stuk waarin je afscheid nam van Polen dat de geschiedenis in Midden- en Oost-Europa tijdens die 5 jaar correspondentschap altijd over je schouder meekeek. Ja. Je zegt, ik hoefde maar naar buiten te kijken. In de gevel van mijn Warschause kantoor zaten de kogelgaten uit 1944.
Ja.
Hoe bepalend is die geschiedenis voor de regering, maar ook voor de Polen zelf?
Ja, die is enorm. Ik denk om terug te komen op wat Mathieu net zei. Hè. Dus in de onderhandelingsstijl die je ziet van de Polen en Hongaren in Brussel op dit moment, dat is onmiskenbaar, speelt daar ook de eigen geschiedenis een rol in. Het is zo eenvoudig voor iemand als Orbán om te verwijzen naar Brussel als het nieuwe Moskou. Dat kan hij doen en daar krijgt hij altijd credits voor bij zijn achterban. Ik kan me niet voorstellen dat er in Nederland een analogie is die zo eenvoudig werkt. Een historische analogie dan bij de eigen achterban. Orbán die ook zichzelf als een soort straatvechter afficheert. Morawiecki, de huidige Poolse premier, doet dat trouwens ook. Zegt dan ook dat hij als student in de jaren 80 ooit in elkaar is geslagen tijdens het anticommunistische verzet. Uh-huh. Dus al die mannen die vandaag de dag de dienst uitmaken, die hebben allemaal prachtige praatjes, sommige tikjes zwaar aangezet, over hoe ze ooit geknokt hebben tegen de communisten. In het geval van Jarosław Kaczynski, de sterke man in Polen, wordt er ook wel eens naar zijn familiegeschiedenis verwezen, hè? Zijn vader, als ik het goed zeg, is volgens mij heeft ooit gevochten bij de slag om Warschau in 1944. Dus dat hele idee van met name in Polen om van wij moeten opkomen voor ons eigen belang, want anders doet niemand dat en anders staan we zwak en alleen en geïsoleerd. Dat idee leeft enorm sterk. En dat idee nemen ze gewoon mee in de koffer als ze naar Brussel reizen.
En nationalisme is ook mainstream.
Ja, of patriotisme, zoals ze het dan zelf graag zeggen, maar het komt op hetzelfde neer. In mijn afscheidsverhaal heb ik mijn eigen ongemak daarmee ook wel beschreven. Ik denk dat een confrontatie is die mensen uit Nederland, die wel eens in Polen zijn geweest, ook wel kunnen herkennen. Is natuurlijk dat je moet daar iets mee. Hè? Dus ik verhuisde naar Warschau en een van mijn eerste reportages ging over de Mars van de Onafhankelijkheid. Ja, dat is een jaarlijkse mars, ieder jaar in november. Hij komt er alweer bijna aan. En ieder jaar weer gaan er patriotten, Polen, mensen met vlaggetjes, er zitten jonge gezinnen bij, noem het allemaal maar op. Die gaan de straat op om te vieren dat ze onafhankelijk zijn. Maar wat er dan door de stad loopt, is dus 100.000 man met fakkels, met leuzen, met teksten die we in Nederland denk ik maar heel incidenteel zien en bij een marginale groep. En inderdaad een sentiment dat in Polen gewoon hartstikke mainstream is en heel normaal. Dus ik vond het ook, dat was voor mij ook als journalist altijd wel een uitdaging. Dat dacht, ja, hoe vertaal ik nou deze, dat het idee dat dit hartstikke mainstream is, hoe vertaal ik dat naar het Nederlands publiek? Het is toch een beetje, al heel gauw denk je, nou ik overdrijf, ik ga dan overdrijven. Of er zit echt een vertaalslag in die je dan moet maken. Dat was altijd heel, ik vond dat altijd heel lastig. Ik heb het altijd heel een enorme uitdaging gevonden om dat goed te doen.
Terwijl die brugfunctie wel nodig is voor ons, de andere EU-landen, om te begrijpen wat de achtergrond is.
Ja.
Hebben wij, Mathieu, te weinig oog voor die geschiedenis?
Ja, zeker. Ik denk absoluut. En om daar nog iets aan toe te voegen, want we hebben het over dat anticommunisme gehad en ook het nationalisme wat als het ware daar ook uit voortkomt. En ik denk, de grote verdienste van Jenne Jan is dat hij voor het Nederlands publiek inderdaad ook heeft laten zien in zijn stukken hoe moeilijk hij het had met die vertaalslag. Want dat is nogal wat om dat voor een Nederlands publiek begrijpelijk te maken. Want er speelt ook nog een ander trauma onder de oppervlakte bij Polen. En dat is het feit dat Polen een heel onzeker land is. Dat land is altijd opgedeeld. Je zou kunnen zeggen, als regel in de Europese geschiedenis, als Europa verdeeld is, is Polen het eerste slachtoffer. Dus zeker als je naar de recente geschiedenis kijkt, dan heb ik het over de laatste 2 eeuwen voor het gemak even. Dan is iedere keer als er conflicten, grote conflicten op til waren in Europa en nog helemaal niet geëscaleerd, echt tot het maximum, was Polen al het slachtoffer. Werd dat land al opgedeeld tussen de grote mogendheden. Dus als Europa niet verenigd is, dan is Polen het eerste slachtoffer. En dat zit heel dicht onder de oppervlakte bij hun Europapolitiek. En dat is ook een frustratie van de Polen, ook van deze regering, maar in zekere zin ook van de vorige. Zij nemen de Europese integratie bloedserieus hierom. Want als die Europese integratie er niet is, dan staat hun bestaansrecht als land op het spel. Direct, want dan hebben ze direct te maken met krachten uit Rusland, die bijvoorbeeld uit zijn op het uiteenspelen van dat land. Het voorbeeld daarvan zie je in Oekraïne. Hè? Dus zij, wat dat betreft zijn ze ook bang dat dat dichtbij komt. En heel terecht, denk ik. En die ernst bij de Europese integratie, die voelen wij op die manier al lang niet meer. Die hebben we misschien zelfs wel nooit op die manier gevoeld. En dat is iets waardoor we Polen heel vaak verkeerd inschatten. En dat is ook iets waardoor we niet te makkelijk op een confrontatiekoers moeten gaan met Polen in de Europese Unie. Want zij zullen de Europese Unie nooit verlaten. Dat zeggen ze ook altijd heel erg duidelijk. De Europese Unie is als het ware hun garantie op het voortbestaan van het land. Alleen, zeggen zij, die Europese Unie zoals die nu is vormgegeven, die is heel erg onbetrouwbaar aan het worden. Want die legt allerlei verkeerde prioriteiten. Die gaat gender mainstreaming en emancipatie op prioriteit nummer 1 zetten en de Green Deal. Terwijl het hier gaat om veiligheid en voortbestaan van een land. Dat spanningsveld tussen perspectieven, daar hebben we veel te weinig aandacht aan besteed. En dat komt omdat we ons veel te weinig verdiept hebben in die geschiedenis van Polen.
Ja, jij zegt een vertrek uit de Europese Unie, dat zal er niet van komen. Ik ben benieuwd hoe Jenny-Jan, hoe jij daarnaar kijkt. Want een poll-exit wordt dan altijd genoemd. Hè? Brexit zagen we uiteindelijk ook niet aankomen. Is een poll-exit denkbaar?
Nou, ik ben het in dit opzicht wel met Mathieu eens, hoor. Ik denk dat om even bij de Britten te beginnen, die hebben natuurlijk al decennia allerlei uitzonderingen willen bedingen, et cetera. Die hadden altijd al een soort voorwaardelijkheid in hun gesprek met het continent, zeg maar. En dat heb ik inderdaad bij de Polen nooit geproefd. Dus je ziet het ook in de statistieken, hè. Dus 70 à 80% van de Polen zegt altijd volmondig dat ze bij de Europese Unie willen horen. En ze hebben, denk ik, ja, het is ook een spelletje poker. Dus ik heb de Poolse regering in de 5 jaar dat ik er zat zelden tot nooit zien afzwakken van hun, zien afwijken van hun koers. Zij denken gewoon, ja, wij hebben een simpele eis, namelijk laat ons onze eigen rechtelijke macht hervormen, tussen aanhalingstekens. Je kunt ook zeggen ondermijnen, zou ik zeggen. Maar goed, zij vinden dat een historisch belangrijke missie. Die gaat ook terug tot de geschiedenis, dat weten denk ik de meeste mensen ook. Dus dan gaat het over dat na 89, na de val van het communisme, is er geen catharsis geweest, er is geen bijltjesdag geweest, er is niet een moment geweest waarop er schoon schip werd gemaakt, waarop allerlei oude functionarissen uit hun functie zijn ontheven. En de PiS-regering die er nu zit, die zegt, ja, dat gaan we nu alsnog doen. Dus weliswaar 30 jaar te laat, maar het had al veel eerder moeten gebeuren. En dat gaan we gewoon nu alsnog doen.
Ja, precies.
En dat wordt bij de eigen achterban wordt dat heel serieus genomen. En denkt men gewoon van, nou, dat gaan we. Wij zijn het gewoon van plan, los van wat Brussel daarvan vindt. En in die zin, nog even terug te komen op dat citaat van Prodi over arrogantie wel of niet. Ik denk dat inderdaad, zoals Mathieu zei, dat je, die arrogantie die is er af en toe wel, maar dat is een soort gemaskeerde onzekerheid. Het idee is toch van, we hebben zonder Europa staan we weer alleen. Dus er ontstaat dan een soort overcompensatie. Men gaat in de overdrive en denkt, ja, we moeten zo hard vechten voor ons eigen belang. Anders dan vallen we weer ten prooi aan de Russen of de Chinezen.
We moeten er dus samen uitkomen. Het is wel een spelletje poker dus. Welke rol, Mathieu, speelt het corona-herstelfonds hierin?
Ja, wel een belangrijke rol, want daar spelen een aantal facetten mee. Polen krijgt potentieel heel veel geld uit dat fonds. Dat is nog onder aanvoering van Angela Merkel geregeld. Maar er geldt ook een soort zogeheten rechtsstaatsmechanisme op het fonds en de EU-begroting. Waarvan eigenlijk de conclusie is dat geld wat naar Polen zou gaan nu onder curatele gesteld wordt, als het ware, van de rechtsstaatssituatie in Polen. Dus,
ja, dat is het noodremmechanisme.
Het noodremmechanisme. Nu staan, en dat is ook nog wel goed om te vermelden, deze week staan Polen en Hongarije in het Europees Hof van Justitie om tegen dit noodremmechanisme bezwaar te maken. Dus Aan de ene kant heeft Polen een confrontatie met het Europees Hof van Justitie, omdat ze zeggen, jullie willen dat wij onze rechtsstaat gaan veranderen. En dat doen wij niet. Dat is confrontatie 1. Confrontatie 2 is dat Polen en Hongarije in het Hof van Justitie staan om te zeggen, de Europese Commissie en het Europees Parlement stellen dit rechtsstaatsmechanisme voor op de EU-begroting. Dat kan niet. Daar willen wij dat het Hof van Justitie in Europa een halt aan toeroept. Dus daar willen ze het Hof van Justitie als partner hebben, als het ware, om de commissie terug in het hok te krijgen op dat rechtsstaatsmechanisme. Het is een beetje complex, maar dat geeft aan hoe hoog het opspeelt op dit moment. En ik denk dat dat beide hele belangrijke zaken zijn. Dus die zaak die nu speelt in het Europees Hof van Justitie, waar Polen en Hongarije bezwaar maken tegen dat mechanisme. Daar is een enorme barrage aan rechters, heeft deze week plaatsgevonden. Inclusief vertegenwoordigers van de lidstaten. 5 van de stichtende lidstaten van de EU waren daar op hoog niveau vertegenwoordigd om het Hof kracht bij te zetten. Om, als het ware, Polen en Hongarije hier af te schrikken. Dat geeft aan hoeveel er daar op het spel staat. Aan de andere kant gaat het hier wel om 2 hele belangrijke kwesties. Ik haal dat in het begin al even aan. Dus als je wat uitzoomt, gaat het over 2 kwesties die eigenlijk voortdurend de laatste jaren op de achtergrond spelen. Kwestie 1 is die Europese rechtsorde. Dat hoort een aanvullende rechtsorde te zijn op de nationale. Gaat die niet op sommige punten te ver? Polen maakt daar nu dus een groot punt van in hun eigen casus, hebben we net besproken. De tweede kwestie is, mag je als je als EU constateert, commissie en parlement, dat lidstaten een loopje nemen met de waarden zoals ze vastgelegd zijn in die aanvullende rechtsorde, democratie, rechtsstaat, vrijheid van media, mag je dan gaan korten op budgetten? Kun je die 2 dingen aan elkaar koppelen? Dat is niet uitgekristalliseerd. Het is wel besloten dat dat kan in die Europese herstelfondsonderhandelingen. Maar het is niet uitgekristalliseerd. En daarom staan Polen en Hongarije nu in het Hof om te zeggen, nee, dat kan niet. Volgens ons is dat onmogelijk. Nou, dat moet nu dus uitkristalliseren.
Maar zolang dat speelt, hè, en zolang daar nog geen duidelijkheid over is, kan überhaupt geen geld worden overgemaakt. Sterker nog, de plannen, de herstelplannen, worden ook niet getoetst voordat dit is opgelost.
Nee, precies. Dus nu ligt alles, om het in goed Nederlands-Duits te zeggen, op ijs. Dus in praktijk liggen de herstelplannen voor Polen op dit moment op ijs. Dus ze zijn ingediend. Daar zijn twijfels over of ze goed genoeg zijn. Hè? Want de echte prioriteiten die de commissie Polen had voorgehouden, bijvoorbeeld hervorming pensioenstelsel, daar doet Polen niks aan. Dus Polen heeft een beetje wel een herstelplan ingediend, maar niet op de manier zoals de commissie dat graag gezien had. Aan de andere kant hebben ze heel veel geld potentieel toegezegd gekregen. Maar op dit moment gebeurt er helemaal niks met dat herstelplan. En je zou kunnen zeggen, er zijn de stok en de wortel. Aanvankelijk dacht Duitsland met name namens Europa, de Polen, met de wortel van veel geld uit het herstelfonds in de lijn te krijgen, zal ik maar zeggen, van de rest van de lidstaten. Dat is nu mislukt. Nu denkt men, we maken van dat geld een stok. Dus we zeggen, we geven jullie geen geld als jullie niet in lijn gaan lopen. Maar ik kan me voorstellen dat daarmee de Europese Unie-kant de hand overspeelt. Want de Polen hebben ook nog een stok in handen. Want die kunnen namelijk zeggen, als wij het worden tegengewerkt op punten die wij belangrijk vinden, dus dat hele rechtsstaatsgebeuren, dan voeren wij gewoon niks uit. En als wij geen geld krijgen, dan voeren wij ook niks uit. En dan heeft de Europese Unie een heel groot probleem, want de Green Deal, al die ambities die staan in Next Generation EU, zoals het marketingtechnisch genoemd wordt, het hele herstelfonds, inclusief begroting, die
dat
zijn
wordt
afhankelijk
al niet gehaald.
Ja, dat moeten de lidstaten doen. En Polen is wel een ongelooflijk grote lidstaat. Dus dat betekent nogal iets of als die niks gaan doen. Dus zij hebben ook nog een stok in handen.
Ja, 2 stokken, Jenne-Jan. Polen is erg belangrijk om die groene ambities waar te maken natuurlijk.
Ja, zeker. Maar Polen heeft ook een heel andere economie. En inderdaad een heel, wij zouden zeggen, een hele ouderwetse economie. Ik herinner me een verhaal dat ik heb gemaakt toen rond de klimaattop in Katowice, in Zuid-Polen. Toen kwam een hele mondiale VN-circus naar Zuid-Polen. En wat heeft toen de Poolse gastheren, wat hebben die toen gedaan? Die hebben alle deelnemers een zakje aangeboden in de goodie bag met daarin vergruiste steenkool. Om maar eventjes het statement te maken dat Polen nog lang niet klaar is met het steenkool. Dus ga er maar aan staan. Het wordt inderdaad een heel spel voor Timmermans en voor de anderen in de commissie om Polen ook op die groene rails te krijgen.
Ja, en ik denk, Annette, wat hier nog wel belangrijk is, want je vroeg eigenlijk, is hier nog een uitkomst? De uitkomst voor de Europese Unie, die natuurlijk staat voor de waarde en voor het uitvoeren van die ambities, waaronder de klimaatambitie via dat herstelfonds. De uitkomst voor de Europese Unie zit hem nergens anders dan in de tijd. Polen is geen eenvormig land. Je zou bijna kunnen zeggen, het is 50-50 in de bevolking als het gaat over deze kwesties. Je hebt gezien wat voor demonstraties er zijn in Polen op dit moment tegen het standpunt van de regering. Je hebt gezien wat er in provincies en in steden gebeurt om de realiteit toch te plooien naar de Europese wensen in plaats van naar de wensen van de regering. Dus voor de Europese Unie is het ongelooflijk belangrijk om de confrontatie niet zo ver te laten oplopen dat ze dat draagvlak wat ze hebben in de Poolse bevolking, en dat is groot, dat ze dat verspelen. Dus ze moeten dat als het ware blijven faciliteren en daarvoor moet je geloofwaardig blijven. En daarvoor moet je wel op je strepen staan, maar moet je bij wijze van spreken niet doen wat de Poolse regering doet, meegaan in het spel van bluffen. Want dan verlies je mogelijk die geloofwaardigheid die juist zo belangrijk is voor die binnenlandse oppositie. Dus je moet hopen dat de tijd aan jouw kant is. En als je Jenny Jan net hoorde, op basis van zijn ervaringen de afgelopen 5 jaar, dat zelfs families gespleten zijn tussen een jongere generatie die eigenlijk Europese waarden op een natuurlijke manier verinnerlijkt heeft via de realiteit waarin ze zijn opgegroeid, en een oudere generatie die daar moeite mee heeft om de redenen die we al besproken hebben, ja, dan is de tijd aan de kant van de Europese Unie. Dus het gaat er ook om het hoofd koel te houden en niet mee te gaan in dat escalatiespel.
Pokerface dus. We blijven de ontwikkelingen volgen in onze podcast. En Jenny-Jan, we komen zo bij je terug, maar we gaan eerst een deurtje verder naar een ander café voor onze nieuwe rubriek Café Brussel. En daar zit onze stamgast Han Dirk Hekking, Europa-verslaggever van het Financiële Dagblad. Goed je weer te zien.
Goedemiddag, leuk om weer mee te doen.
Han Dirk, we gaan regelmatig even met jou Café Brussel schakelen om te kijken wat er nog meer in Europa speelt, wat jou opvalt. En vandaag is dat Tsjechië, het buurland van Polen, waar je net bent geweest ook, vanwege de verkiezingen daar en vanwege een ongekende burenruzie. Wat is er aan de hand? Waar draait die ruzie om?
Ja, die draait eigenlijk om de bruinkoolmijn in Turo in Polen. Dat is echt een enorme mijn. Dat is dagbouw, hè? Bruinkool, zoals je weet. Er wordt eigenlijk van bovenaf de grond weggeschraapt en de bruinkool wordt eruit gehaald. Dat is een enorm terrein, 31 vierkante kilometer. En het vervelende voor Tsjechië en Duitsland is dat die mijn eigenlijk echt op de grens ligt. En Polen hebben eigenlijk niet zo heel veel last van die mijnbouw daar. Maar Tsjechië en Duitsland des te meer. En dan heb je het met name over bijvoorbeeld dat grondwater weglekt uit de grensregio, waardoor de drinkwatervoorziening voor zo'n zeker 30.000 Tsjechen gewoon in gevaar is vanwege die mijnbouwactiviteiten.
En het is voor het eerst dat de ene lidstaat naar het Europese Hof is gestapt vanwege dat conflict, hè, met dus een andere lidstaat.
Ja, het bijzondere aan dit conflict is, het komt wel vaker voor dat lidstaten eigenlijk met elkaar in de clinch raken over bepaalde dingen. Maar meestal spelen ze dat verhaal dan eigenlijk via de Europese Commissie. In dit geval is het zo geweest dat Tsjechië heeft geprobeerd een afspraak te maken met Polen over maatregelen die schade van die mijn zouden moeten voorkomen. Dat is niet gelukt. Toen heeft Tsjechië gezegd, oké, we stappen naar Brussel, maar Brussel reageerde daar niet snel genoeg op. En toen is Tsjechië naar het Hof van Justitie gestapt en heeft gezegd, dit moet stoppen, die mijnbouwactiviteit daar. Die vergunningverlening deugt niet. De Polen hebben eigenlijk heel snel zonder echt een milieueffectrapportage die vergunning voor 6 jaar verlengd. Tsjechen zijn naar het Hof gestapt. Hof heeft gezegd, oké, jullie hebben gelijk, dat is niet op de juiste manier gegaan. Die dagbouw moet daar stoppen. Dat is niet gedaan. En vervolgens hebben de Tsjechen, en dan komt eigenlijk echt het unieke verhaal in deze hele kwestie. Toen zijn de Tsjechen naar het Hof gestapt en hebben gezegd, zolang die Polen niet stoppen, willen wij dat het Hof Polen een dwangsom oplegt van 5 miljoen euro per dag.
5 miljoen per dag?
Ja, klopt. 5 miljoen per dag. Dus het is echt serieus geld. Het Hof van Justitie heeft 20 september hebben ze zeg maar een beschikking uitgegeven waarin ze zeggen inderdaad, Polen houdt zich niet aan onze eerdere beschikking en wij leggen inderdaad op verzoek van Tsjechië een dwangsom op. Weliswaar niet van 5 miljoen, maar van 500.000 euro per dag. Maar het is in feite nu ook al opgelopen tot iets van ruim 10, 11, 12 miljoen euro. En dat is eigenlijk uniek in de jurisprudentie zou je kunnen zeggen van het Hof van Justitie van de EU, dat het deze kant op gaat, dat lidstaten elkaar zo het leven zuur maken dat er ook echt nu gewoon om geldbedragen gaat.
Je was ook in Tsjechië vanwege de verkiezingen met een toch wel verrassende uitslag. De populistische premier Babiš verloor nipt de verkiezingen van een centrumrechtse coalitie. Babiš kon het goed vinden met Orbán. Was Tsjechië anders de kant van Hongarije opgegaan? Wat stond er voor de Tsjechen op het spel bij deze verkiezingen?
Nou, het is allerminst zeker dat Tsjechië de kant van Orbán was opgegaan. Maar wat je wel zag gebeuren, en dat is eigenlijk al een ontwikkeling die de laatste jaren zeg maar, zich heeft afgespeeld in Tsjechië. Dat is dat Babiš is eigenlijk een miljardair, een ondernemer met belangen in de chemie, in de landbouw, in de media ook overigens. Dat die de laatste jaren steeds meer eigenlijk het Orbán-verhaal is gaan overnemen. Dus ageren tegen Brussel en tegen de almacht van Brussel. Klagen over migratie, terwijl er behoorlijk weinig migranten eigenlijk zich überhaupt te melden in Tsjechië. En dat verhaal heeft hij eigenlijk ook geprobeerd te pluggen bij de verkiezingen. En wat er eigenlijk voor die Tsjechen op het spel stond, dat was eigenlijk de vraag van, kijk, Babiš heeft, omdat hij een enorm bedrijvenconglomeraat heeft, heeft hij gewoon greep op een deel van de economie. Hij probeerde ook greep te krijgen op de overheid. Dat lukte natuurlijk deels ook omdat hij natuurlijk premier was en die regering aanvoerde. Hij kreeg geen greep op bijvoorbeeld de Senaat in Tsjechië. Ook niet op de rechterlijke macht, op het Constitutioneel Hof in Praag. Dat is hem niet gelukt. Dat had hij ook misschien ook niet zo heel veel interesse in. Maar er was wel degelijk volgens critici sprake van een soort in slecht Nederlands de state capture. Bijvoorbeeld dat de minister van Milieu in Tsjechië was voorheen, was hij manager van een chemische fabriek van Babiš. En daar zie je dat wat er voor de Tsjechen op het spel eigenlijk stond. Dat is eigenlijk van ja, hoe ver gaat eigenlijk het belangenconflict dat Babiš heeft. Hè? Want hij heeft natuurlijk de Tsjechische staat heeft belangen, maar Babiš heeft ook belangen. En hoe lopen die, zeg maar, lopen die synchroon met elkaar of niet? Hoe is dat belangenconflict en de problemen die Babiš eigenlijk gewoon heeft? Hoe is dat eigenlijk zeg maar, met elkaar te verenigen? Wat is het Tsjechisch belang? Wat is zijn belang? En daar konden Tsjechische kiezers zich eigenlijk nu in feite bij deze verkiezingen over uitspreken. En er kwam eigenlijk nog iets pikants bij natuurlijk, dat vlak voor die verkiezingen kwamen ook nog de Pandora Papers uit. Ja, en daar bleek uit dat Babiš zich had bediend van een offshore constructie om een grote kasteel in Frankrijk te kopen. Dat heeft hem niet geholpen, want hij heeft de verkiezingen nipt verloren. Maar het blijkt wel uit peilingen dat de kiezers die op het allerlaatste moment hebben besloten niet op Babiš te stemmen, dat die ze hebben gelaten leiden door die publicatie. Dus het heeft wel relevantie gehad. En ik denk het belangrijkste signaal van die verkiezingen, dat nu voor de Tsjechen eigenlijk naar de Tsjechen uitgaat, dat is eigenlijk dat, er is toch een meerderheid in Tsjechië van de kiezers die zegt van, wij vinden eigenlijk het niet oké als deze miljardair zo'n belangenconflicten eigenlijk niet aanpakt en niet echt zijn bedrijven niet echt op goede afstand zet en tegelijkertijd pretendeert om gewoon een goede zuiver politicus te zijn. Ze hebben hem daar in feite voor teruggefloten. Het was een dubbeltje op zijn kant, hè, maar het is wel gebeurd.
Ja, nou ja, hij heeft de verkiezingen verloren, maar het is nog niet zeker, niet helemaal zeker, dat Babiš het veld moet ruimen, hè?
Nee, dat hangt heel erg sterk af van de coalitievorming. Dus de winnaars, dat is één punt. Hè. Zullen die in staat zijn om met elkaar gewoon afspraken te maken? Dat is een centrumrechtse coalitie en de Piraten-burgemeestersalliantie. Dat zijn eigenlijk vijf kikkers, wij spreken zou je kunnen zeggen, in totaal, die normaal ter niet heel makkelijk in een kruiwagen te krijgen zijn. Maar goed, ze hebben dat nu gedaan om een soort front tegen Babiš te vormen. Er komt nog iets anders bij in dat bij de regeringsvorming in Tsjechië is er een belangrijke rol weggelegd voor de president. Miloš Zeman is dat in het geval. Hoogbejaard ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis vanwege nierproblemen en neurologische aandoeningen die hij ook heeft. Maar deze man heeft gewoon gezegd van ja, ik geloof niet in die allianties. Ik geef eigenlijk degene die het grootste is geworden individueel, en dat is Babiš met zijn aanhooppartij, die geef ik als eerste de opdracht om te proberen een regering te vormen. het probleem voor Babis is dat die zijn natuurlijke coalitiepartners, er is er maar eentje eigenlijk nog van, daar heeft hij ook een beetje mee zeg maar, gecoquetteerd, dat is de ultrarechtse SPD, mm-hmm. tegen buitenlanders, erg nationalistisch tegen de EU. Wil een referendum over, over het EU-lidmaatschap van Tsjechië. Maar ook samen met die partij heeft hij gewoon geen meerderheid, Babis. En wat er dus nu gaat gebeuren is dan dat als die president zeg maar zo eigenwijs is om te zeggen, ik geef de verkiezingsoverwinnaar niet de eerste kans om een regering te vormen, dan zou Babis dus kunnen proberen om zelf die regering te vormen. Maar dan moet hij dus proberen om uit het parlement individuele parlementariërs van die andere twee allianties gewoon los te weken en ja, in zijn eigen kamp te loodsen. Ja, of dat lukt is zeer onduidelijk. Hè. Hij heeft 9 mensen nodig om een minieme meerderheid te hebben. Dus het is echt veel werk en dat zal waarschijnlijk ook niet lukken.
Het wordt lastig voor hem. Ja. Wat betekent dit alles voor de EU?
Nou, het betekent eigenlijk niet zo heel veel voor de EU, zou ik bijna willen zeggen. Omdat je moet je niet voorstellen dat door deze uitslag dat de Tsjechen nu allemaal bijvoorbeeld een blauw pak met gele sterren gaan rondlopen of zo. De Europese Unie is in dat is een verstandshuwelijk in Tsjechië. Ze zullen niet heel snel zomaar weg willen gaan uit de EU of zoiets. Maar ze lopen ook niet over van de liefde.
Nee, Han-Dirk, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Die euroskepsis is een hele stabiele constante in de Tsjechische politiek, al 2 decennia. Ik denk dat je daar een heel belangrijk punt aangeeft in verband met verandering, wel of niet. Maar wat we ook zien is een soort trans-Europese publieke ruimte, waar dus ook Babis is aangepakt voor zijn belangenverstrengeling. Dat heeft een rol gespeeld in die Tsjechische verkiezingen. En het leidt er nu toe dat dit type leider Babis het nu heel moeilijk heeft en misschien zelfs niet terug gaat komen tegen de verwachting in. We zien in Polen een enorm bluffpoker. Aan de ene kant ook door een regering van hetzelfde soort signatuur. Die zit in dezelfde hoek als je het wat breder Europees ziet. Die bluffpoker spelen. Ook omdat ze mogelijk in gevaar zijn als regering. Er een grote binnenlandse weerstand is. Die ze misschien niet onder controle krijgen. En daarom een vlucht naar voren nemen. En in het begin van deze podcast haalde ik al Politico aan, die eigenlijk een soort van signaal afgeven dat breder is dan deze incidenten. Die zegt eigenlijk ja, dat hele momentum van rechts en middenrechts in Europa en de populistische leiders, zoals we dat dan noemen, die daarbij horen, Babis, Orbán, dat is misschien langzaam voorbij aan het gaan. Is het niet ook in dat opzicht echt nieuws wat er is gebeurd in Tsjechië?
Nou, ik denk dat je gelijk hebt met die analyse, met wat je schetst. Wat denk ik voor Tsjechië in ieder geval heel interessant is en wat potentieel ook natuurlijk gewoon kan uitwerken in Hongarije, maar ook in Polen. Dat is dat je ziet dat ook binnen zo'n land, dat op een gegeven moment politieke partijen zo'n heerser die bepaalde neiging heeft, zo zat is dat ze eigenlijk de handen ineen slaan en eigenlijk een soort whatever it takes coalitie sluiten tegen zeg maar de dominante partij. Dat heb je nu tegen Babis zien gebeuren. Hè? Dus dat er 3 centrumrechtse partijen die nooit samenwerkten en die plotseling wel in een alliant zitten. Die piraten en die burgemeesters in Tsjechië werkten ook nooit samen. Dat doen ze nu ook. Uiteindelijk zijn ze erin geslaagd om Babis te verslaan. Dat is een truc die de Hongaarse oppositie bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar eigenlijk heeft toegepast. Dat proberen de Hongaarse oppositiepartijen nu weer voor de parlementsverkiezingen voor volgend jaar. En je ziet ook dat in de discussie in Polen dat bijvoorbeeld Tusk, toen hij afgelopen zondag sprak naar aanleiding van die uitspraak van het Constitutionele Hof in Warschau, dat Tusk ook echt nadrukkelijk probeert om die kleinere oppositiepartijen in Polen, zoals de PSL, om die ook gewoon een beetje naar zich toe te halen, om maar gewoon ervoor te zorgen dat er een soort gezamenlijk front dan tegen de PS ontstaat.
Dank, Han-Dirk Hekking, Europa-verslaggever van het FD en maker van de nieuwsbrief Europamania. Tot snel.
Dank jullie wel.
Jenny-Jan, je hebt meegeluisterd naar Han-Dirk. In april zijn er verkiezingen in Hongarije, dat andere land waar je zoveel over hebt geschreven. Wordt Orbán toch een beetje zenuwachtig van dit soort ontwikkelingen als in Tsjechië?
Ik denk het eerlijk gezegd niet. ik denk dat Orbán al maanden, zo niet jaren, natuurlijk bezig is met hoe hij deze verkiezingen opnieuw gaat winnen. En ik heb veel geschreven over de persvrijheid, maar als je kijkt naar hoe die in elkaar zit en hoe slecht het eigenlijk ermee gesteld is met pluriformiteit eigenlijk van de media, dan wordt het voor de oppositie gewoon ontzettend moeilijk om hun verhaal in de media te krijgen en om mensen op het platteland te bereiken. Dus kijk, ja, Orbán is iemand die heeft 80, zo niet 85% van de media inmiddels in handen. Vooral op radio en op tv. Dus de mensen over wie ik het eerder had, de man die ik ooit sprak, die over Soros begon op zijn vissersboot. Die mensen zijn als een blok gevallen voor het verhaal van de straatvechter Viktor Orbán. En die zullen dat denk ik opnieuw gaan doen. Het klinkt een beetje grimmig wat ik nu ga zeggen, maar ik denk dat Orbán gewoon opnieuw vier jaar erbij gaat krijgen. En dat hij zich eigenlijk niet zoveel zorgen maakt over de oppositie.
We kregen een tijdje geleden een vraag binnen van een luisteraar, Sikko de Knecht. Die vroeg of het niet tijd was voor een beetje Orbán verstehen in deze podcast. Nou, dat laten we ons niet voorbij gaan nu we jou te gast hebben. Je hebt hem veel gevolgd. Wat is zijn einddoel? Is hij echt een autocratie aan het opbouwen?
Nou ja, hij is een tussenvorm aan het opbouwen. Ik heb zelf in de zoektocht naar een juiste term wel eens geschreven over de Frankenstaat. Ik vond dat nog steeds de meest treffende vergelijking. Het monster van Frankenstein bestaat uit allemaal afzonderlijke delen. Hè? Dus in het boek van Mary Shelley, ik kan het in deze literaire podcast wel even noemen. In het boek van Mary Shelley wordt er een monster gebouwd met allemaal dode lichaamsdelen. En die komen samen tot leven, tot een monster. En dat is wat Orbán natuurlijk ook heeft gedaan. Hij heeft, hij is een jurist. Hij heeft allemaal hele handige wetten gebouwd. Hij heeft om te beginnen de rechterlijke macht gekneveld, de mediawaakhond overgenomen. Hij heeft allerlei eigen vriendjes neergezet bij allerlei verschillende mediakanalen. En als je dat geheel beschouwt, ja, dan ziet het er van buiten niet uit als een dictatuur. Er zitten geen mensen in de cel. Je kunt nog steeds demonstreren. Je kunt je mening uiten. Maar het ziet er ook niet echt uit als een democratie. Want de verkiezingen worden steeds voorspelbaarder en de kans dat je zo'n man nog verslaat wordt steeds kleiner. Dus het is een gekke tussenvorm en het is een soort pervertering van de liberale democratie zoals die bedoeld was. Maar de man is, ja, hè, als het over het Orbán verstehen gaat, ja, Orbán is een machtsdenker. En een man die nooit meer een verkiezing wil verliezen. Hij heeft er ooit eentje verloren. Dat schijnt een heel belangrijk moment in zijn carrière te zijn geweest, in 2002... Toen hij 4 jaar erop had zitten, heeft hij de verkiezingen verloren, destijds van de oppositie. En hij heeft toen gedacht, dat overkomt me niet nog een keer. En dat is ook een van de redenen, zegt men, dat hij de media naar zijn kant heeft willen krijgen. Omdat hij dacht, ja, dan krijg ik dat glazen niet meer. Dan schrijven ze in elk geval niet meer zulke lelijke dingen over.
En we hebben het net natuurlijk uitgebreid gehad over Polen. Waarin verschilt Hongarije van Polen als het gaat om de rol van religie, geschiedenis, de tweedeling in de maatschappij?
Ja, nou, dat is een ontzettend goede vraag. Ik zou, intuïtief ben ik geneigd te denken dat moeten Hongaren en Polen zelf zeggen. Omdat dat is toch voor mij als buitenstaander altijd heel lastig in te schatten. Maar kijk, in zijn algemeenheid kun je natuurlijk zeggen dat Polen een heel katholiek land is. Hè? Dus we hebben het daar net ook al over gehad. Dus de rol van geschiedenis, de rol van de kerk. Om me heen komen iets meer mensen het café nu binnen. Maar ik hoop dat ik nog steeds te verstaan ben.
Het is eigenlijk wel mooi dat we nu eindelijk voor het eerst in deze podcast in een echt café zitten. Ja,
ja, jullie zijn gewoon, kunnen gewoon café Bodegraven van maken.
Ja, precies.
Dus de rol van de kerk is traditioneel in Polen gewoon ongelooflijk groot. En dat heeft ermee te maken dat tijdens het communisme de kerk een schuilkerk werd. En dat mensen zich in de kerken konden vertoeven en daar demonstraties konden beginnen, demonstraties konden organiseren. In Hongarije is dat iets anders. Hongarije is wat minder kerkelijk, een stuk minder kerkelijk kan ik wel zeggen. In Hongarije speelt cliëntelisme weer een veel grotere rol. Daar wordt het iets meer, ja, ik wil niet zeggen Balkan, maar de juiste netwerken, de juiste mensen kennen, de juiste vrienden maken, speelt daar weer een veel grotere rol. Dus in de opbouw, in de samenleving zijn die landen weer net iets anders.
Er zijn veel Europese dossiers waar ze in Polen en Hongarije en tot op zekere hoogte ook in Tsjechië anders over denken dan hier in West-Europa. Migratie, klimaat bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd, waar vindt men elkaar wel? Mathieu, ik begin bij jou.
Nou, ik zou zeggen, migratie, ja, daar denkt men aan de oppervlakte bijvoorbeeld wel anders over. Maar veel landen, zoals ook Nederland onder de regering Rutte, waren best blij met de opstelling van Hongarije in de migratiecrisis. Dat is even een kleine voetnoot. Dus ik denk dat in die zin Midden- en Oost-Europa en wat daar gebeurd is de laatste jaren ook als het ware een beetje voorliepen op een soort trend die in heel Europa speelde. Namelijk die ruk naar toch de rechtse kant van het politieke spectrum, die misschien ten einde is, zoals we aan het begin van deze podcast even aanstipten. Waar vinden ze elkaar wel? Dat is jouw vraag, Annette. Waar vindt West en Oost elkaar wel? Ook op iets, denk ik, met name waar Midden- en Oost-Europa eigenlijk al van meet af aan op hameren, namelijk de machtspolitiek. De machtspolitiek, Jenne-Jan zegt het net, is heel belangrijk voor de politici daar in de binnenlandse politiek, maar ze vertalen dat ook naar de buitenlandse politiek. Dus geopolitiek, de veiligheid van Europa, de verdediging van de buitengrenzen van de Europese Unie, dat zijn grote thema's van meet af aan geweest in Midden- en Oost-Europa. En dat is nu ook steeds meer een algemeen Europees thema. Dus niet voor niets dat Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, haar commissie de geopolitieke commissie genoemd heeft. Dat is namelijk de algemene noemer waarop je alle 27 nog kunt verenigen op dit moment, omdat die geopolitieke uitdagingen rondom Europa zo groot zijn.
Tot slot, Jenne-Jan, wat denk je? Gaat de storm uiteindelijk liggen of komt er steeds meer verwijdering tussen Polen en Hongarije aan de ene kant en de rest van de EU aan de andere kant? Jij mag het zeggen, eindigen we met een optimistische of een pessimistische noot?
Ja, ik voel me nu echt de spelbreker als ik dit ga zeggen. Maar laat ik zo zeggen, optimisme van de wil, hè? Pessimisme van het intellect. En daar blijf ik bij. Dus ik ben, zoals ik net al zei over Orbán, ik ben niet zo positief gestemd over de kansen van de oppositie bij de Hongaarse verkiezingen. Simpelweg omdat Orbán het hele systeem naar zijn hand heeft weten te zetten de afgelopen jaren. In Polen is het een dubbeltje op zijn kant. Ze zijn daar halverwege en over 2 jaar, halverwege deze termijn, dus over 2 jaar zijn er nieuwe verkiezingen. In Polen kunnen ze alleen nog maar dromen van de monopolisering van Orbán. Dat zou die regering zich wel wensen, zo'n landschap waarin je alles naar je hand hebt gezet. Ik durf geen harde voorspellingen te doen, maar zoals jullie al aan mijn stem horen, dit is... Ja, het zal heel moeilijk worden, om van dit sentiment af te komen. Ik denk dat vooral Orbán en in mindere mate Kaczynski een manier heeft gevonden om aan de ene kant wel te blijven profiteren van de geneugten van de Europese samenwerking. En zij zullen ook echt wel denken dat er vroeg of laat die Europese subsidies toch wel weer over de brug komen. En aan de andere kant blijven pokeren en blijven inzetten op, zoals Mathieu ook al zei, hè, de veiligheid en het machtsblok waar ze toch wel bij blijven willen horen.
Ik denk dat we gewoon nog maar een borrel moeten nemen, heren. En dat doen we dan aan de leestafel. Want het is alweer tijd voor de laatste ronde in Café Europa. Jenne-Jan, wat raad jij onze luisteraars aan?
Moet ik een boek noemen?
Ja, een boek. We moeten natuurlijk allemaal jouw boek lezen. De Koerier van Maputo.
Vanzelfsprekend.
Maar wat ligt er nu bij jou op het nachtkastje?
Jeetje, ja, ik zal heel eerlijk zijn. Wat er op mijn nachtkastje ligt zijn boeken over Irak. Want ik ben inmiddels verhuisd naar Beirut. dat zijn ook goede boeken, maar die zijn weer niet zo voor deze podcast. Wat mensen zeker moeten lezen is het boek van Jan Karski. Een boek over dat zich in de Tweede Wereldoorlog afspeelt. Karski was de boodschapper van het Poolse verzet. En het is in dit gesprek veel gegaan over de Poolse geschiedenis. Dat bericht, ik ben eventjes de titel kwijt in het Nederlands, maar het is zeker ook in het Nederlands verschenen. Karski is door het Poolse verzet naar Washington gestuurd, werd daar niet geloofd en blijft tot op de dag van vandaag een heel belangrijk figuur voor het Poolse verleden. Dat zou mijn tip zijn voor luisteraars.
Nou, titel zoeken we nog even op, zetten we in de show notes. Ja. Mathieu, benieuwd naar het journalistieke boek van Jenne-Jan?
Zeker, zeker. Want de koerier van Maputo gaat zeker op het nachtkastje in huize Segers. En ooit zat Jenne Jan nog in een collegezaal waar ik voor stond in Utrecht. Maar tegenwoordig leer ik zeker zoveel van hem als hij ooit van mij heeft geleerd. Dus dit komt er zeker bij, dat boek. Verder heb ik nog wat tips in de sfeer van de thematiek van vandaag. Ik zou zeggen, luisteraars, kijk naar het boek Heart of Europe van Norman Davies over Polen en de geschiedenis van Polen. En de titel zegt al veel, denk ik ook in het kader van wat we vandaag allemaal bespraken. Dan heb ik nog twee wat afwijkende tips die ik toch graag wil meegeven. 3 weken geleden gaf Ernst Hirsch Ballin zijn afscheidscollege aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Ik raad iedereen aan om dat afscheidscollege na te lezen of te luisteren in verband met die aanvullende rechtsorde die de Europese Unie is en wat daar nu voor problemen en kwesties eigenlijk op de tafel liggen. Zeer de moeite waard. Ook in dat kader de blog van John Morijn, een hoogleraar aan de Universiteit van Groningen, die een verfassingsblog maakt over de kwesties die nu spelen in het Europees Hof op een zeer inzichtelijke manier, hoewel het zeer ingewikkeld is. Ook iets om te volgen voor de luisteraars. En dan om af te sluiten, zou ik graag 2 films willen aanraden. Films van Paweł Pawlikowski, de Poolse regisseur. Prachtige films. Het zeer bekende Cold War raad ik iedereen aan om wat meer gevoel te krijgen bij de Poolse ziel. Maar zeker ook zijn eerdere film Ida. Die gaat over een jonge vrouw, een wees, die op een zeer jonge leeftijd intreedt in een katholiek klooster en van daaruit op zoek gaat naar haar Poolse verleden. Een hartverscheurend mooie film zonder dialogen, met alleen maar beeld. Hij vertelt zoveel. Het is een fantastische belevenis. Dus dat is een zeer aan te raden film wat mij betreft, als je Polen wat dieper wil voelen.
Nou, past allemaal maar net op mijn nachtkastje. Dank je wel voor alle tips. Jenne-Jan, dank je wel. Veel succes in Beirut als Midden-Oosten-correspondent voor de Volkskrant. Alle tips uit deze aflevering zetten we in de show notes. We verspreiden de linkjes via ons Twitter-account @CaféEuropaEU. Volg ons daar dus. Als we in de tussentijd een goed artikel zien, dan delen we het daar ook. Mathieu, wij zijn er binnenkort weer met een speciale aflevering over de Europese digitale agenda. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.